net op het moment dat ik dacht van, nou ja, het zal allemaal wel in orde zijn. Toen stonden er heel veel dure artsen om mijn bed heen en dan weet je dat er iets mis is. Het bracht mij wel op het dilemma van, wil je je daar elke dag van bewust zijn dat het ook zomaar voorbij kan zijn? Dan wordt die tijd in één keer heel waardevol en dan is het ook veel makkelijker om echt die tijd op te laden met zin.
Hallo, ik ben Pieter van der Wielen en je luistert naar Leidse Link met in de aflevering van vandaag Koen Hagens. Nou, Michiel, we krijgen een lofzang op de Merenwijk.
Ja.
Onbezongen schoonheid. Het Kreutzberg van Leiden.
Ja, dat mag hij zo meteen zelf uitleggen waarom hij dat zo noemt. Maar inderdaad, ja.
Dat vind ik meteen al leuk. En we gaan het hebben over het linkse Leiden. Leids activisme is toch niet iets waar Leiden een enorme reputatie voor heeft, volgens mij.
Nee, daar zegt Cor Smit ook nog iets over. Die hebben we ook eventjes kort in de uitzending.
De historicus.
Ja. Nee, wat ik aan jou even wilde vragen. Ben jij eigenlijk zelf een beetje zuinig op je tijd?
Nou, ik probeer altijd zuinig op mijn tijd te zijn. Maar ik denk, zoals iedereen, mors je gewoon heel veel tijd.
Ja, waar zit hem dat bij jou in dan?
Nou, de mobiele telefoon is natuurlijk een soort draaikolk, een Bermuda-driehoek van tijd.
Ja, zwart gat.
YouTube. Ik kan eindeloos naar totaal zinloze dingen op YouTube kijken. Mm-hmm. Mijn laatste verslaving zijn klusfilmpjes van klussen die ik helemaal niet hoef te doen. Vandaag gaan we een gootsteen repareren. Kan ik uren naar kijken. Vind ik fascinerend.
Dat is voor jou. Maar ja, dat is ook. Maar de vraag is dan natuurlijk, in het kader van het boek van Koen. Is dat een bewust. Kijk je daar kies je bewust voor. En dan is het geen verstrooide tijd, volgens mij, volgens zijn definitie.
Nou, het is ook een soort loop, hè. Over 3 seconden begint alweer de volgende. En dan, ja. dan gaan we een zwanenhals aanleggen. En dan, ja, zo ga je uren voorbij.
Ja, ik ben heel benieuwd. Weet je hoe laat het is?
Nu?
Ja. Tijd om te gaan luisteren.
Oké. Okay. Koen Hagens, welkom. Wat leuk dat je hier bent.
Nou, de wederzijds. Dankjewel. In Leiden.
Je bent wel een echte Leidenaar, toch, inmiddels?
Ja, er is er een soort officieel minimum voor hoeveel jaren je in Leiden moet hebben gewoond. Ik ben niet geboren en opgetogen in Leiden, zoals dat dan heet, maar sinds mijn 18e. Dus dat is toch wel heel
veel.
Flink meer dan de helft van mijn leven, ja.
Maar het heeft wel een grote rol gespeeld in je leven, in wie je geworden bent, deze stad.
Ja, nee,
dat wordt
zeker.
Ook in je boek genoemd.
Ja.
Een aantal keer.
Ik met een paar jaar uitzondering dat ik in Berlijn heb gewoond, in Duitsland, heb ik voor de rest altijd in Leiden gewoond. Dus ook weer teruggekomen naar Leiden. Ja, dat gaat je dan wel een beetje tekenen.
Waarom Leiden eigenlijk?
Toen ik op een 18e, ik woonde in, ik ben geboren in Noord-Limburg, dus ik moest hoe dan ook weg voor mijn studie. En ik wilde heel graag gewoon boeken met grote ideeën over hoe de wereld eruit moet zien lezen. Dus toen kwam ik uit bij politieke wetenschappen en toen ging ik daar verder over lezen. En dan bleek je maar op één plek officieel een afstudeerde richting te hebben die politieke theorieën heette. Dat was in Leiden. Plus daar kwam bij, ik bedoel, de alternatieven waren Amsterdam of Nijmegen. Maar ik was, hoe heet het? Heel erg links aan het worden op die leeftijd. Toen ik 18 was, heel idealistisch. Ik wilde heel erg graag wat ik zag als het volle studentenleven leven. Dus niet gewoon braaf in de collegebanken zitten, maar ook actief zijn. Acties organiseren, noem het maar op. En dat gebeurde in Leiden op dat moment. Zo gek als het klinkt.
Dat klinkt was, heel gek. Leiden heeft niet die reputatie dat dit een links bolwerk is.
Nee. En gek genoeg is dat nog altijd zo. Als ik dat tegen mensen vertel van bijvoorbeeld in Amsterdam. Hè, die zeggen, die, ik weet niet wat die voor een beeld hebben van Leiden. Maar dat is gewoon Zoetermeer, Alphen aan de Rijn, Leiden. Een rijtje. En als ik ze dat dan vertel. En dat er dan vroeger dat ik hier naartoe ben gekomen. Ook omdat er veel meer gebeurde dan alleen maar universiteit. Mensen denken een rechtse ballenstad. En dat is natuurlijk wel. Die groep studenten, Minerva, Quintus, hè? Dat jasje, dasje, dat tekent Leiden in die zin dat het zichtbaar is in de binnenstad. En wat je niet ziet is dat Leiden eigenlijk altijd, zelfs toen dit op zijn hoogtepunt was, dat Leiden altijd veel meer was. Leiden is van vroeger uit een industriestad geweest, hè? Een arbeidersstad. Leiden stemt progressief met de verkiezingen, zeker geen VVD-stad of zo. Ja, dat is altijd heel anders geweest. Maar dat is toch het in tegenstelling tot het beeld.
We hebben het
dat gevraagd in Nederland.
Aan de Leidse historicus Cor Smit. En die heeft daar iets over gezegd. Ik zal het er heel even bij pakken. Hier, luister.
Het beeld van de Leidse Universiteit is vaak nogal rechts. En het is natuurlijk geen revolutionair gebeuren hier aan de universiteit. En eigenlijk vanaf het begin heeft men een soort evenwicht gezocht tussen, zeg maar, jonge vernieuwing en oude namen die behoudzuchtig waren. En dat is een beetje het recept van de Leidse Universiteit. Maar wat heel kenmerkt voor, zeg maar, het rechtse karakter is dat natuurlijk tot een recent verleden eigenlijk de hele elite van Nederland altijd had gestudeerd in Leiden. Dus die verbinding met de macht is altijd heel sterk geweest. Aan de andere kant heb je ook altijd hele vernieuwende stroming gehad. En het is ook zeker, om maar even uit mijn eigen ervaring te putten, in de jaren 70 waren een revolutionaire tijd in universitair Nederland. Nou, hier in Leiden, bij mijn vakgroep in ieder geval, en niet alleen daar zo, was het ook onrustig. Wij hebben ook onze bezettingen gehad. Dus wij hadden ook linkse studenten. Maar het domineerde niet zoals in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, om er maar een paar te noemen. Het is misschien wel leuk om juist naar het vakgebied van Koen te kijken, zeg maar dat hele politieke, economische gebeuren. Dan zie je dat een van de belangrijkste linkse Nederlandse economen juist uit Leiden komt. Het was Tinbergen. Nou, dat is echt een hele bekende naam. De eerste econoom die een Nobelprijs heeft gewonnen, hartstikke links. Hij studeerde bij Erevest natuurwetenschappen. Wilde wat meer met zijn intellectuele vermogens. En Erevest zei van, joh, als jij de arbeiders wil helpen, want hij was een verwente socialist, Tinbergen, waarom doe je dan niet iets met economie? En Tinbergen heeft toen zijn studie natuurwetenschappen omgebouwd tot een studie economie. En is vervolgens de beroemdste linkse econoom van de 20e eeuw geworden. En nou, ik denk dat wat dat betreft er in Leiden ook gewoon veel mogelijk is.
Nou, hij zegt het ook. Niet per definitie een rechtse stad.
Nee, maar het is inderdaad wat Cor zegt. Die verbinding met de elite, dat zal er ook aan bijdragen. Hè, dat, ik heb politicologie gestudeerd, van oudsher geldt. Als je dat in Amsterdam doet, dan word je opgeleid voor langharig tuig. Als je dat in Leiden doet, dan ga je voor de overheid werken. Hè? Dan kom je op de ministeries terecht. Dan kun je misschien nog een baan bij Shell krijgen. Dus ja, toch veel keuriger. Maar ja, Leiden is ook gewoon meer dan alleen die universiteit. Ik zei net, ik kwam in 1998 naar Leiden omdat er hier van alles gebeurde. Je had actiegroepen zoals Eurodusni en de fabel van de illegaal. En er werd heel veel gekraakt, zeker ten opzichte van de omvang van Leiden. Nou ja, die kraakbeweging, dat is altijd het mooie, vind ik, daaraan geweest. Dat was zeker niet alleen maar studenten. Sterker nog, de kracht daarvan, toen het goed ging, zeg maar, was dat het een combinatie was van werkende jongeren die geen woning konden vinden of niet konden betalen. Jongeren die heel vroeg vanwege problemen uit huis waren gegaan. Studenten ook, kunstenaars, meer politieke mensen, meer praktisch gericht. De mensen die gewoon iets voor de buurt wilden doen. En juist die combinatie, en waar zie je dat tegenwoordig nog, hè, dat je elkaar allemaal tegenkomt, die was heel sterk hier in Leiden. Dus dat was echt niet alleen maar studenten.
Jouw vriendin woonde ook in een kraakpand en daar hadden ze op de muur geschreven, was in de buurt van de Haarlemmerstraat, werken vreet de tijd van de liefde. Of wat was het ook weer?
Werk neemt tijd weg voor de liefde, was het.
Werken neemt tijd weg voor de liefde is natuurlijk wel zo. Maar dat is later een van jouw grote onderwerpen geworden.
Ja.
Omgang met de tijd.
Ja, ja. En op dat moment hebben we haar daar flink om uitgelachen.
Wat is dit nou weer voor slogan?
Ja, precies. Dat is helemaal niet het standaard repertoire van kraken gaat door of zo. Ja, daar had ze iets te pakken. Ja, ik heb het ook in mijn laatste boek, Op zoek naar de verstrooide tijd, heb ik het ook genoemd. Het is een van de verklaringen. Ik heb het daar genoemd dat het een van de verklaringen is voor waarom we eigenlijk zo verschrikkelijk veel tegenwoordig op onze schermen zitten. Mensen geven in onderzoeken aan dat ze niet heel erg gelukkig worden van eindeloos kattenfilmpjes en Wordfeud doen en Candy Crushen. En toch zitten we gemiddeld, nou ja, volgens de meest voorzichtige schattingen, inmiddels 2 uur per dag op de telefoon. Maar er zijn ook enquêtes en onderzoeken waarin het over 4, 5 uur per dag gaat. En mijn vraag was van ja, waarom doen we dat? He, als we zeggen dat we tijd zo belangrijk vinden, dat we alles uit het leven willen halen, waarom gaan we dan iets doen waar we niet een hele hoge score aangeven als het onderzocht wordt? En een van de verklaringen is van ja, misschien heeft dat juist wel te maken met een hele drukke, intensieve werkdag. Dus we zijn steeds harder, intensiever gaan werken. De pauzes zijn korter geworden bijvoorbeeld. We zijn gaan multitasken. En dan kom je thuis en dan is alle energie weg en dan plof je op de bank neer. En dan is het enige wat je eigenlijk nog kunt doen, is niet meer liefde beleven of beminnen of dat soort ingewikkelde zaken. Of gewoon sporten. Hè, dan hebben we alleen nog maar energie voor iets wat een heel laag instapniveau heeft, wat instant bevrediging geeft.
Het passieve. Overdag zijn we actief en dan 's avonds moet het over ons heen komen.
Ja, het wordt een passief soort spiegelbeeld van de werkdag.
We zitten ook wereldwijd in een seksuele recessie, las ik van de week.
Ja, schokkend, hè?
Ja, wereldwijd wordt er minder de liefde bedreven dan in alle decennia voorafgaand.
Nou ja, in Amerika wordt er gesproken van een vriendschapsrecessie, omdat mensen dus ook daar weinig tijd voor maken of weinig tijd meer voor hebben om hun vrienden te zien. Het aantal vrienden dat men zegt te hebben, dat loopt hard terug. En zo zijn er inderdaad meer. Sportverenigingen hebben het natuurlijk moeilijk, want mensen maken er minder tijd voor vrij. Dat zijn allemaal vormen van wat je in je vrije tijd kunt doen die meer energie vergen. Hè? Je moet je er echt eventjes toe zetten om iemand te gaan zien. Ik zal niet even de hele tijd nu doorgaan over de liefdebedrijven, maar De seksuele recessie heeft er vast en zeker ook mee te maken. Maar dat vergt gewoon meer energie. En kijk, achteraf.
Maar geeft ook dat meer bevrediging. Als je gaat hardlopen, dan zal je waarschijnlijk daar later met meer plezier op terugkijken dan wanneer je zit te candy crushen.
Absoluut, absoluut. Alleen die bevrediging komt later. Je moet het eerst gedaan hebben. Je moet jezelf van de bank af hebben gesleept. Je moet zijn gaan hardlopen. En dan kom je thuis. En dan heb je dat lekkere gevoel van ha, ik heb het weer gedaan. En dan geven mensen dus ook een hele hoge score aan zo'n activiteit in onderzoeken. Ja, en Candy Crush krijgt een veel lagere score. Maar bij Candy Crush heb je direct dat je op de bank ligt. En je hoeft maar één keer te swipen. En je bent bezig. En je voelt een heel klein gelukshormoontje.
Dit was al jouw thema van waarom gaan we slordig met onze tijd om? Of wie beheert onze tijd eigenlijk? Zijn we zelf de bazen over onze tijd? En toen gebeurde er een grote dramatische gebeurtenis in je eigen leven. Je was echt op de rand van de dood. Ik denk dat ik weinig mensen ken die zo makkelijk dood hadden kunnen gaan als jij op dat moment.
Hmm.
Zo, wat, kan je omschrijven wat dat voor moment was? Hoe dat ging?
Ja, dat is niet geruststellend voor de luisteraar, voor wie dan ook. Maar ik heb het op geen enkele manier aan kunnen zien komen. Ik ben er ook achter gekomen gaandeweg hoe zeer wij gesteld erop zijn als mensen iets ergs hebben gehad. Dat ze zeggen van ja, ik had heel ongezond geleefd of ik dronk heel veel of ik rookte al tientallen jaren. Maar dat was bij mij allemaal niet. Ik stond hier in Leiden op de oude ijsbaan. Die was toen nog net open een aantal jaar geleden. In de ijshal, ik had geschaatst die avond met mijn vereniging. En ik was op de terugweg in de auto. En in één keer kreeg ik een soort een band die wordt vastgesnoerd om je borst. Hele heftige pijn. Dus ik dacht eventjes aan een hartaanval. Ik ben toen ik was al in mijn straat gereden. Ik heb toen de auto nog neer kunnen zetten. Ik ben naar binnen gelopen. En toen trok het weer weg, toen ik eenmaal ontspande. Dus toen dacht ik van, nou ja, het zal wel iets van een gekneusde rib zijn geweest. Je moet zo idioot laag zitten altijd met schaatsen. Dat lukt me nog altijd niet. Hele rare positie is dat. En toen 's nachts is het desondanks weer teruggekomen. Heeft mijn vriendin, ondanks mijn protesten, toch de huisartsenpost gebeld. Is de ambulance gekomen. Toen lag ik in het ziekenhuis en toen heel veel onderzoeken. En in één keer, net op het moment dat ik dacht van nou ja, het zal allemaal wel in orde zijn. En ik had overal sorry gezegd dat ik die waardevolle tijd van die mensen in het LUMC hier aan het wegnemen was. En toen stonden er heel veel dure artsen om mijn bed heen. En dan weet je dat er iets mis is. En die vertelden dus dat ik een gescheurde aorta had. Dus de grootste ader in je lichaam waar al het bloed in loopt. Wat bloed naar je hersenen brengt, naar al je organen, naar je benen. Daar zat een hele forse scheur in.
En als die echt doorscheurt, dan ben je er zonder meer geweest.
Ja, dan kun je het überhaupt niet navertellen, want dan ben je direct dood. Het werd me uitgelegd, het is een soort fietsband. Dus je hebt twee of drie lagen. En als dat laatste laagje er dan bij scheurt en dan ben je dan heel dichtbij, dan is het direct gedaan. En ik kreeg daar te horen van ja, we gaan je zo snel mogelijk opereren, maar je moet nu heel rustig blijven, want elke spanning of elke paniek die jij hebt, die kan ervoor zorgen alsnog dat het misgaat. Ja, en ik heb daarmee, mensen zeggen dan altijd van, oh, wat heb je geluk gehad dan dat je er nog bent? En dan zeg ik altijd van, nou ja, ik heb eerst volgens mij heel veel pech gehad dat dit me overkomt. Nog voor mijn 40ste, dat is ook uitzonderlijk. Het is toch meestal dat bij oudere mensen gebeurt. Maar ik heb vervolgens inderdaad heel veel geluk gehad dat ik in een stad woon met een academisch ziekenhuis die net ook hierin gespecialiseerd is, waar je dan binnen 10 minuten bent. En niet zoals als je in Friesland woont, dat je een half uur onderweg bent. En waar ik vervolgens direct geholpen kon worden. En ja, ik het dus wel kan navertellen, in tegenstelling tot veel andere mensen.
Je schrijft over doodgaan, dat je dan gewoon in narcose was gegleden en daar niks van had gemerkt. Stel dat het mis was gegaan, als de operatie niet was geslaagd. Dus dat de kwestie van doodgaan zelf je eigenlijk niet zoveel zorgen baart. Het sterven.
Dat was minder eng dan ik dacht, ja. Nu denk ik dat voor iedereen verschilt. En dat is ook de manier waarop. Maar ja, bij mij, het was een operatie die heel risicovol is. Maar dat wordt je dan ook verteld. Van ja, er is gewoon een gereden kans dat je niet meer wakker wordt. Of dat je wakker wordt en je bent niet meer dezelfde. Omdat er toch dingen fout zijn gegaan. En vooral dat scenario van niet meer wakker worden. Ja, op dat moment was van mij, ik had geen keuze. Er is de keuze is van laat je opereren of niet. Nou ja, als je niet laat opereren, dan is het hoe dan ook afgelopen. En dat gaf, dat ontbreken van een keuze of daarover moeten nadenken, gaf mij inderdaad heel veel rust. En ik dacht van ja, als ik het inderdaad niet haal, dan zal ik dat nooit beseffen, want ik ben in een narcose geleden. Dus dat is, ja, dat bracht mij het besef dat sterven het moeilijkste is voor de mensen eromheen.
Als je schrijft over tijd, er is één vraag die je zelden kan beantwoorden. Hoeveel tijd je hebt? Dus je hebt het over de schaarste van tijd, maar hoeveel tijd van leven jou gegeven is? Ja, behalve als je al echt de dood in het vizier hebt of andersom. De dood jou in het vizier heeft. Weet je dat niet? Maar het gaf ineens wel een enorme urgentie aan jouw thema. Van hoe om te gaan met de tijd.
Ja.
Wat doe je eigenlijk met je tijd van leven?
Ja, ik hou van filosofie. Dat is een van mijn thema's. Dus ik had er natuurlijk vaak over gelezen in een boek, Boekenwijsheid. Hè, dat de tijd schaars is. Het kan altijd in één keer voorbij zijn. Voor jou of mij. Wij kunnen hier dadelijk weglopen en het kan in één keer misgaan. Hè? Maar dat blijft een soort theoretisch besef. Voor iedereen die ik spreek is dat een theoretisch besef. Behalve als je dus inderdaad dan daadwerkelijk zo dichtbij komt. En toen besefte ik eigenlijk dat ik onbewust altijd heb aangenomen dat ik toch al 80 word of 90. Luister maar eens, als je met mensen spreekt, daar zit vaak een soort onuitgesproken aanname achter hoe lang ze nog denken te hebben. Dus dat die tijd helemaal niet zo schaars is. We hebben het over van, oh, ik moet er niet aan denken dat ik deze baan nog 20 jaar lang moet gaan doen. Of als ik met pensioen ben, dan. Het zijn allemaal aannames die we toch hebben over dat we nog een hele tijd
eigenlijk een fantasie. De toekomst is één grote fantasie.
Ja, nou ja, het bracht mij wel op het dilemma van, wil je je daar elke dag van bewust zijn dat het ook zomaar voorbij kan zijn? Dan wordt die tijd in één keer heel waardevol. En dan is het ook veel makkelijker om te doen in het leven wat je werkelijk zou willen doen. Om daar heel bewust mee om te gaan. Om echt die tijd op te laden met zin. En daar staat tegenover dat ook voor heel veel angst zorgt. Ik kan er elk moment bij neervallen. Ja, dat kunnen mensen leven op zo'n manier. Dat je dat besef hebt. En je daar ook voortdurend bewust van bent zelf.
En leef je dan beter dan iemand die dat niet doet? Is degene die elke ochtend wakker wordt en denkt, misschien wordt dit mijn laatste dag. Zal die uiteindelijk een waardevoller leven hebben dan degene die denkt dat hij 80 wordt?
Dat hangt er vanaf wat je daarmee doet met dat besef. Ik denk wel dat het absoluut kan helpen om een waardevoller leven te leiden. We wonen in een heel rijk land. En het besef van zinloosheid en van, goh, wat ga ik vandaag weer eens met mijn dag doen, is toch wel alomtegenwoordig. En als er iets is wat er verdwijnt, zodra je het besef hebt van, mijn tijd hier is eindig, ik heb niet het eeuwige leven, dan is het wel dat gevoel van weer een dag. Wat zal ik nu eens met mijn uren gaan doen? Ook uitstelgedrag. Hè? Van, oh, ik zou heel graag nog wel eens een keer ander werk willen gaan doen. Of ik zou heel graag nog wel eens een keer die reis willen maken. Of hè, die beste vriend van vroeger die ik uit het oog ben verloren. Die zou ik heel graag nog wel eens een keertje willen spreken. Maar vervolgens stellen we dat uit en stellen we het uit. Al die dingen heb ik gemerkt. Dat ga je niet meer uitstellen. Dat ga je sneller doen. En volgens mij is dat goed. Dat is iets wat we eigenlijk diep van binnen willen. Alleen ja, met het excuus van nou, het kan ook nog volgend jaar of over 10 jaar, hè, stellen we het alsmaar uit.
Dan ben je geopereerd, je hebt het overleefd. Lig je in het ziekenhuis, achter het station hier in Leiden. Had je uitzicht over de stad?
Ja, ik zag de fietsenkelder aan de achterkant van het station.
Waar iedereen haast heeft
en ook om de een of andere reden bij die fietsenkelder was het in ieder geval toen heel erg druk. Toen was de nieuwe fietsenkelder aan de voorkant van het station er nog niet bij. Dus daar stond ik zelf ook altijd in de rij. Ik heb de mazzel dat ik niet super vroeg hoef te beginnen met werken, maar ik stond daar dus om 1 uur of 8. En dan weet je dat je de trein al bijna gaat missen. En dan staan er ook nog een hele rij fietsers die er amper meer in kunnen in die fietsenkelder. En dan zit je daar inderdaad al op te winden van, oh, dan kom ik dadelijk te laat voor de vergadering bij de krant, voor de redactie, voor wat we gaan doen die dag. En in één keer zat ik dus aan de andere kant van het venster in het ziekenhuis. En,
met schijnbaar alle tijd van de wereld. Ja, ja.
Eigenlijk je ligt het besef van tijd was gewoon helemaal weg. Zo overvloedig is het.
Je wist niet eens of het dinsdag of woensdag was.
Nee, ik kon aan die rij zien of het weekend was. Of dat het de werkdag was, maar meer ook niet, nee.
Het is wel interessant, omdat je daarvoor al het schreef over kapitalisme. Dat was een van je onderwerpen. Tijd is natuurlijk ook een onderwerp van kapitalisme. Dat wij tijd verliezen op social media of Candy Crush of allerlei andere dingen, is ontworpen. Omdat iemand denkt dat hij daar geld aan gaat verdienen. Mm. Mensen stelen onze tijd.
Ja. Ja, dat... Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat waar ik eerst vooral geïnteresseerd was in de oude tijddieven. Nou, dat moet ik misschien eventjes uitleggen. Hè?
De tijddieven.
De meeste mensen zijn het erover eens dat er veel haast is in onze maatschappij. En dat stress een ding is. En dat, hoe gaat het ermee? Druk. Dat belangrijk is. Maar we hebben de neiging in Nederland, zoals met vrijwel alle onderwerpen, om het heel individualistisch op te vatten. Dus kijk naar alle zelfhulpboeken. De artikelen in een bepaald soort bladen. He, je moet gewoon even mediteren. Of je moet weer even mindful worden. Of je moet de knop omzetten. En dan kun je weer rustig aandoen. Dus het wordt een soort individuele verantwoordelijkheid gemaakt. En wat mij altijd geïnteresseerd heeft is van ja, maar als iedereen met datzelfde individuele probleem kampt, dan mag je aannemen dat er iets groters aan de hand is. En dat een deel zijn oorzaak heeft die buiten onszelf ligt. Dus we hoeven ons niet de hele tijd schuldig te voelen dat het niet lukt om dan 5 minuten te mediteren en vervolgens weer stressloos de dag door te gaan. Nee, hè, er is een reden dat jij dat probleem steeds hebt en dat je er steeds opnieuw mee kampt. En dat komt.
Het is een systeem.
Omdat we een systeem hebben, inderdaad, die probeert alles uit onze beschikbare uren te halen. Hè. We hebben een overheid die wil dat mensen meer participeren. Dus dat je gaat zorgen voor je ouders, dat je zorgt voor je kinderen. Dat minder een beroep wordt gedaan op de publieke sector om dat te regelen. We hebben een bedrijfsleven, organisaties die jou betalen per uur of per opdracht. Maar die willen dan wel dat er zo hard mogelijk gewerkt wordt. Dus die zijn gaandeweg de afgelopen tientallen jaren ook gaan kijken met behulp van consultants. Van hey, waar zitten nog gaatjes in de dag, hè, die we kunnen opvullen? En we hebben nu dus ook, en dat zijn dan de nieuwe tijddieven, een systeem dat geld verdient zolang als je op je telefoon zit. Dus bovenop al die instanties en instituties en het systeem om ons heen die een beroep doen op onze tijd en daar zoveel mogelijk van willen opslokken, hebben we nu ook nog de aandachtseconomie, zoals dat dan heeft. Hè? Apps zoals Facebook, Instagram, TikTok, die een verdienmodel hebben dat hoe langer je erop zit, hoe meer minuten, uren, dagen je daar doorbrengt, hoe meer advertenties zij verkopen, hoe meer data ze over je verzamelen, dus hoe meer winst je maken. Dus huren ze ontwerpers en psychologen in die zorgen dat die apps zo verslavend mogelijk worden. Zodat
en verslavingsdeskundigen die gaan uitleggen hoe je iemand verslaafd kunt maken.
Ja, dat is heel cynisch. Dan ben je bekeerd op de dark side, hè?
Ja.
Ja.
het is heel cynisch. Maar dat maakt het wel heel moeilijk voor jou als individu om je daar tegen te verweren.
Ja, zeker. En daar komt dan nog bij dus dat we die neiging wel hebben in Nederland. Ja, en wat krijg je dan? Dan krijg je een enorm schuldgevoel. Hè, nog weer iets waar, wat je zou moeten doen en wat je anders zou moeten doen en waar we in tekort schieten. Ik heb wel eens te horen gekregen van, goh, Koen, met dat hele donatiesysteem te kijken, dan wordt het zo zwaar en zo massief. En hè, zie dat maar eens te veranderen, hoe een samenleving in elkaar steekt, hoe het kapitalisme werkt. En ik zie het op een bepaalde manier eigenlijk juist als een lichtere boodschap. Want wat ik pas zwaar vind, is dat idee van, hé, je moet het allemaal zelf met, hè, hier heb je weer 5 tips om jouw gedrag te veranderen, zodat het wel goed gaat. En ergens is dat veel zwaarder, want je hebt die 5 tips, die probeer je uit te voeren en dan lukt het weer niet.
En dan heb jij gefaald.
En dan heb jij weer gefaald. Net als met diëten, zeg maar. Dat je het volledig op jou schuift, dat je dat vette, zoete voedsel niet kunt laten staan. Terwijl het onmogelijk is om het te laten staan als je hongerig door een station op Leiden Centraal loopt en echt overal lekkere dingen ziet.
Er zijn wel initiatieven, politiek ook, om een beetje paal en perk te stellen aan de aandachtseconomie. Aan het stelen van je aandacht.
Zeker, ja.
Maar je neemt het op tegen reuzen.
Je neemt het op tegen reuzen. Maar het voordeel dat je hebt is in elk geval dat vrijwel iedereen hiervan doordrongen nu is. Dat dit een ding is. En alleen al sinds, ik heb hier vorig jaar een boek over geschreven. Dat is verschenen in april. Alleen al sindsdien zie ik zoveel ontwikkelingen die een goede kant op gaan. Dat ik denk van nou, hè, dan moeten we misschien ook maar van af dat je zeg maar dat soort grote collectievere veranderingen niet voor elkaar kunt krijgen. Er is bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen, in het Europese parlement wordt nu een wet besproken en die is ook aangenomen. Dat gaat ongetwijfeld aangepast en een beetje afgezwakt. Maar dat gaat in heel Europa gelden dat de regels worden gesteld voor die appbouwers. Dus je mag bepaalde verslavende trucs mag je dadelijk in de toekomst niet meer toepassen. Ook als ze Amerikaans zijn of als ze Chinees zijn, zoals TikTok. He, je mag bepaalde trucjes die gebruikt worden, die bijvoorbeeld ook in het casino gebruikt worden, mag je niet meer toepassen.
Wat zijn dat voor trucjes?
Ja, ze hebben een hele trucendoos, hè? En die herkennen we allemaal. Bijvoorbeeld de meldingen op je telefoon. Als jij op social media zit, op Twitter of op Instagram, net op het moment dat het programma ziet dat jij minder vaak inlogt, dan krijg je in één keer meer zichtbaarheid met een bericht, waardoor je meer likes krijgt. Nou, dan komt de endorfine vrij bij jou. Word je gelukkig van en je gaat weer vaker die app gebruiken. Maar ook simpele dingen zoals op je telefoon. Waarom zijn die meldingen dat je nog ongelezen berichten hebt in je e-mail? Waarom zijn die rood en waarom zijn die niet blauw? Nou, dat is uitgetest, zeg maar. Dat is uitgetest en blijkbaar is rood zorgt ervoor dat wij een ongemakkelijk gevoel krijgen van, hey, ik moet nog eventjes dit afwerken. Ik moet daar naartoe. Ik heb nog ongelezen reacties bij een andere social medium. Dus er zijn er heel veel van die dingen. Wat ik zelf een hele mooie vind, is omdat die eigenlijk uit het casino komt in Las Vegas. Het idee van de variabele beloningen. Dat hebben ze ooit op ratten getest en op konijnen. Je geeft een beetje voer als ze een bepaald knopje indrukken. Toen is er geëxperimenteerd van, nou, nu laten we ze een knopje indrukken en soms komt er een beetje voer en soms niet. Wat blijkt, ze gaan alleen maar meer op het knopje drukken. Dus het wordt alleen maar verslavender. Nou, dat hebben ze toegepast op de gokkasten, in de casino's. Dus hè, heel af en toe krijg je een beloning en dan hoor je die ratelende muntjes vallen in de automaat. Maar meestal krijg je niks. Het zorgt er alleen maar voor dat we meer gaan gokken. Want er is een kans, hè, dat je straks de jackpot wint. En dat doen nu dus ook social media. Hè? Het grootste deel van jouw berichten, van mijn bericht in elk geval, leest helemaal niemand. Helemaal niemand in geïnteresseerd. Maar af en toe, dan lanceer je iets. Dan schrijf je iets op. En dan krijg je allemaal likes. En dan voelt dat heel erg fijn. Je ziet het met dating apps bijvoorbeeld. Een hele tijd komt er helemaal niks voorbij. En dan net in één keer kan er misschien met die volgende swipe dan die perfecte partner voorbij komen. Dan heb je de jackpot gewonnen. Dus gaan we nog maar weer door.
Want je weet nooit wat je krijgt. Dit gaat eigenlijk over de vraag van hoe te leven. De grote vraag van de filosofie. Wat is een waardevol leven? Wanneer heb je die tijd van leven goed benut? Als jij nu kijkt naar je leven sinds het grote incident. Het grote medische voorval. Ben je daar uitgekomen van wat het goede leven is? En lukt het ook om daarnaar te leven?
Het goede leven verschilt voor iedereen. denk ik. Het wordt heel betuttelend
als jij gaat
als
zeggen,
mensen gaan vertellen van precies. Ja, nee, dan kan ik meteen dominee worden, denk ik. Maar als ik het heb over wat ik zelf als het goede leven vind, ja, dat is veel beter gelukt dan voordat ik in het LUMC terecht kwam met een gescheurde aorta. Ja.
Hoe kan dat? Wat ben je anders gaan doen?
Ik ben me veel bewuster geworden van dat ik dus die schaarse tijd heb. Wat ik al zei, daar zat toch de aanname in bij mij ook van mijn opa en oma zijn 80, 90 geworden. Ja, dan denk je op een bepaalde manier van, genetisch zit het wel goed. Ik ga ook zo oud worden. En dat zorgde ervoor dat ik veel dingen die ik misschien anders had willen doen, daar eindeloos maar ging uitstellen. Dat zorgde er ook voor dat ik... Om een concreet voorbeeld te noemen. Je ligt in het ziekenhuis en je komt bij en je beseft dat je het gehaald hebt. En dan komt daarna pas de angst, hoor. Dus dat is echt niet in één keer roze kleur en maneschijn. Dat is juist de hel maandenlang. Het is een soort doodsangst waar je dan toch doorheen moet. Maar goed, bij mij zat meteen een soort besef dat ik merkte van... ik zit nu aan bepaalde hele gelukkige dingen te denken op de momenten dat het goed gaat. Ik dacht aan vakanties, ik dacht aan mijn kinderen, ik dacht aan echt mooie dingen die ik met vrienden heb beleefd. En er waren een aantal dingen waar ik helemaal niet aan dacht. Die me eigenlijk, voordat ik in het ziekenhuis belandde, nog heel veel bezig hielden. Ik zat bijvoorbeeld met zo'n dilemma. Ik denk dat mensen in alle sectoren dat wel herkennen. Van ja, moet ik nu gaan proberen om een soort van lagere leidinggevende te worden? In plaats van het werk te doen bij de krant. Dus in plaats van stukken schrijven dat je dan een redactie gaat managen. Moet ik dat gaan proberen? Moet ik daarvoor solliciteren? Want dan kun je misschien stapje voor stapje hoger op. En we hebben toch geleerd dat dat het ultieme doel is. En ik dacht er helemaal niet meer over na. Of nou ja, toen ik er aan terugdacht, kwam bij mij het besef van... dan ga je dus 5 jaar lang iets doen waar je helemaal geen zin in hebt. Vanwege een mogelijke beloning later. En ik dacht, ja, misschien heb ik maar 5 jaar in totaal. En wil ik dan die 5 jaar hebben opgeofferd en hebben weggegooid aan een functie waar ik helemaal geen zin in heb? Nou ja, dat soort dingen ga je dan bedenken. Dus het is eigenlijk zo ziek zijn, levert je een kompas voor de rest van je leven op van... Wat vind ik belangrijk? Wat vind ik niet belangrijk? En als ik daar op dit moment over twijfel, kan ik altijd wel even teruggaan naar dat moment. En terugdenken van, je hebt het toen heel helder kunnen zien, want je was bijna alles kwijt. Nou, wat vind ik belangrijk? Wat vind ik niet belangrijk?
Waar staat, want je begon over dat je links en activistisch was. Een betekenisvol leven kan natuurlijk ook een betekenisvol leven voor anderen zijn. Niet alleen je eigen gezin, maar ook maatschappelijk. Is dat veranderd? Ben je meer of minder ideologisch geworden?
Nee, niet minder. En ik denk, wat jij zegt, jij formuleert het heel voorzichtig. Van een maatschappelijk leven kan ook waardevol zijn. Ik denk bijna dat... Dan kom je dus op het gevaarlijke terrein dat ik voor anderen ga spreken. Voor mij is dat met elkaar verbonden. Me helemaal afsluiten van de rest van de wereld en de rest, die zoekt het maar uit. Dat zou ook voor mezelf geen goed, voldoenend leven zijn.
Dat zou een strikt hedonistische benadering zijn. Van, ja. Ik heb een mooie vakantie, ik heb een bootje, ik heb goed te eten. Wie maakt me wat?
Ik denk trouwens dus daarom is het ook goed dat ik niet voor anderen ga spreken. Ik denk dat er mensen zijn die wel zo in elkaar zitten dat ze daarvan kunnen genieten. Voor mij wordt het te beperkt. Ik ben wel, en daar zit een beetje dat gevoel van urgentie. Ik heb er niet meer voor over, in ieder geval niet op dit moment, om een initiatief te hebben waarbij je vooral heel veel aan het vergaderen bent. Een moeizame, grootse ideologische discussies, zoals ik ze ook heb gehad, jarenlang. Waarin je avond na avond vergadert en het juiste standpunt over het ene van een land aan het andere kant van de wereld moet hebben. Dus in die zin ben ik iets meer praktischer geworden, resultaatgericht. Ik ben nu bijvoorbeeld sinds kort vrijwilliger voor Humanitas. Ik moet toch de hele dag met cijfers en economie en financiën bezig zijn. Ik dacht, dan kan ik net zo goed mensen helpen met hun administratie. Nou ja, dat had ik misschien een aantal jaar geleden helemaal niet ideologisch genoeg gevonden of politiek genoeg. En nu denk ik van, fijn toch? Ik bedoel, ik ga een uur per week naar iemand toe. Daar heb ik hele leuke gesprekken mee en ik kan diegene op dat moment ook nog helpen.
En dat hier in Leiden, doe je dat?
Ja.
Dat is heel mooi. Je hebt mensen die zijn gewoon administratief dyslectisch. En die kunnen daarmee zwaar in de problemen komen.
Zeker.
Dat zag je met de toeslagenaffaire ook. Dat sommige mensen gewoon fouten maken omdat ze het niet begrepen. Of omdat ze niet met computers om kunnen gaan of wat dan ook.
Ja,
ik vind het prachtig werk wat je doet.
Het kan van alles zijn, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Maar als heel veel mensen dat doen, dan hebben we een fijner land waarin met wat meer naar elkaar wordt omgekeken, inderdaad. Ja, en je hoeft er volgens mij niet dus administratief dyslectisch voor te worden. Want zoals ik al zeg, ook als je je er beroepshalve mee bezighoudt, dan kun je nog brieven krijgen van de Belastingdienst waar je geen touw aan kunt vastknopen. Dus dat mensen daarmee in de problemen komen, dat is niet vreemd.
Wat is eigenlijk de uiteindelijke boodschap? Wees je bewust van je sterfelijkheid. Neem de tijd niet voor lief. Ga bewust om met je tijd. Kies wat echt belangrijk is.
Ja, en bind daar vervolgens conclusies aan die misschien wat verder gaan dan jezelf. Want wees je alleen bewust van je tijd. Ik heb met lezingen een vraag die ik dan krijg. Een hele terechte vraag is van ja, leuk, goed voor jou dat je hier bovenop bent gekomen. Dat je dit allemaal hebt meegemaakt en dat je dit kunt vertellen. Maar hoe moet ik als persoon die nog niet heel erg ziek is geweest, hè, is dit dan wel voor mij weggelegd? Of moet je eerst iets verschrikkelijks meemaken en de dood in de ogen hebben gestaard voordat je dit besef kunt hebben? En dat is zo. Het is een krachtig, ik noem het een paardenmiddel, zeg maar, tegen verstrooide tijd. Want het helpt je heel erg die beseffen wat je belangrijk vindt. En natuurlijk, tegelijkertijd kan iedereen dat doen. En kunnen we vooral ook met z'n allen ook maatregelen nemen tegen die verslavende apps en die aandachtseconomie. Tegen die tijddieven.
Maar jij woont in de Merenwijk, hè, nog?
Dat klopt, ja.
Ja, dat is toch een soort aards paradijs. De Merenwijk.
Weet je wat nou het mooie aan de Merenwijk is? Dat bijna niemand in Leiden, in ieder geval die ik spreek, Die zou dat uit zichzelf zeggen voordat je in de Merenwijk komt wonen. Mijn vriendin, zoals gezegd, die is geboren in Leiden. Die heeft, en dat hebben heel veel mensen om haar heen ook, op de middelbare school ooit gezegd van ik ga nooit naar de Merenwijk. Want als 18-jarige is de Merenwijk niet aantrekkelijk. En dan vervolgens komen ze er toch uit. Ja, en ik ben er uitgekomen, notabene nadat ik uit Berlijn terugkwam. En dan is het inderdaad, ja, met kinderen en zo, dan is het het paradijs. Ik ben het zelf ook gaan waarderen in de coronacrisis. Dat je in één keer merkt hoe fijn het is dat je niet midden in de stad zit, maar dat je naast het Groene Hart zit. En dat je kunt gaan lopen langs het water en dan ben je bij de Kagerplassen. En dan zit je gewoon in een van de mooiste stukken van de Randstad in één keer. Het enige wat er mist is een goed café, denk ik.
In de Merenwijk. Ja, wie zou daar naartoe komen?
Nee, dat is een algemeen ding in Nederland, is me opgevallen. Ik had dus in Berlijn gewoond een aantal jaar. En daar heb je niet echt een centrum. Hè? Toeristen die naar Berlijn gaan, die zijn er soms ook heel erg teleurgesteld over. Van ja, je verwacht gewoon zoals in Parijs. Je gaat naar het oude centrum toe en dan zie je alles. Of in Rome of zo, heb je het al helemaal. En in Berlijn had je dat niet. In plaats daarvan heb je allemaal wijken. En al die wijken hebben een eigen identiteit. En die hebben ook allemaal een eigen uitgaansgebied. En dat deed me eraan denken dat eigenlijk in Nederland we een hele rare indeling hebben. Zeg maar, je bent jong, je gaat studeren of je bent gewoon überhaupt nog onder de 25 of onder de 30. Dan woon je in het centrum en daar is van alles te doen en dan ga je naar de kroeg. En dan gaan mensen gezinnetjes stichten en dan komen ze in zo'n buitenwijk, een Vinaxwijk of in de Merenwijk. En die is erop ingericht alsof het helemaal niet meer de bedoeling is dat je nog lol hebt 's avonds en dat je uitgaat. Dus vandaar dat ik zeg van ja, er zou wel een café mogen zijn. Maar ik heb zelfs een keertje opgevangen de afgelopen tijd dat de Merenwijk het Kreuzberg van Kreuzberg aan de Zijl werd genoemd. Naar de hippe Berlijnse wijk. Dus ik denk dat het heel erg de goede kant op gaat.
Nou, wat een lofzang op de Merenwijk. Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar een aflevering van Leidse Link, een onafhankelijke journalistieke productie van Studio Onzichtbaar. De podcast kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Leids Mediafonds en met medewerking van het Leids Dagblad. Ik ben Pieter van der Wielen en Michiel van Poelgeest is de uitvoerend producent. De opnames vonden uiteraard plaats in Leiden bij Van Boom in de Doris onder het toeziend oor van Paul Sven de Haan. Vind je iets van deze aflevering? Laat het vooral weten in de comments op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ja, Pieter, de Merenwijk Kreuzberg aan de Zijl.
Ik vind het wel mooi. Het is geen populair standpunt, maar daardoor juist ook mooi. Volgens mij zit er veel geluk in de Merenwijk.
Ja, jij vertelde me een tijdje geleden keer dat je een keer enorm verdwaald bent, toch? 'S nachts in de Merenwijk. Vertel eens daarover.
Nou, als een jonge man werd ik nog wel eens midden in de nacht eruit gegooid door vriendinnetjes die in de Merenwijk woonden. Mm-hmm. En dan stond je ineens 3:30 s'nachts onverrichter zaken in de Merenwijk en dacht je, hoe kom ik in godsnaam terug in de stad?
Ja.
De totale deceptie en teleurstelling. Dat is toch nog steeds mijn associatie bij de Merenwijk. Alles lijkt op elkaar. Oh, ik was bij de bloemen. Dan moet ik nu naar de vlinders. Hey, shit, nou sta ik bij de rozen. Hoe kom ik hier weg?